luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik mag het woord met jullie komen brengen vanochtend. In maart 2022, tijdens de, of dichtbij de Russische invasie bij Oekraïne, kwam er plotseling een schokkende video op social media waarin president Zelensky de natie toesprak en Oekraïnse soldaten ertoe opriep om de wapens neer te leggen en zich over te geven aan de Russen. Dus dat was redelijk schokkend, maar de video was geheel nep. In mei 2023 was er een afbeelding van een explosie in het Pentagon, waar de rook uit een van hun gebouwen naar boven kwam, wat leek op een terroristische aanslag. En het leek authentiek en de foto werd zelfs opgepikt door de sociale, niet alleen door de sociale media, maar ook door de reguliere media, zeg maar. En er ontstond zelfs een kortstondige dip in de aandelenmarkt. Maar de afbeelding was niet echt. Vorig jaar, in februari 2024, was er een medewerker van een financieel bedrijf die een videogesprek accepteerde van zijn financieel directeur met een aantal senioren managers. En in dat videogesprek met zijn CFO kreeg hij de opdracht om $35 miljoen over te maken naar een set aan rekeningen voor een aankomstige overname. En het leek iets wat hij normaal altijd deed en de gezichten waren bekend en de stemmen waren bekend en dus het geld werd overgesluist en was weg, want de video was nep. Ze zijn drie voorbeelden van de wereld waarin wij momenteel leven als het gaat om deepfake AI. Psychologische oorlogsvoering, manipulatie van aandelenmarkten en bedrijfsspionage. In een recent onderzoek bleek dat in het eerste kwartaal van dit jaar er ruim €170 miljard kwijt is geraakt aan deepfake fraude, waar ongeveer een derde aan particulieren zoals u en ik. Datzelfde onderzoek dat zei dat er tegenwoordig maar 3 tot 5 seconden nodig is van een audio-opname om een stem met 85% nauwkeurigheid na te kunnen bootsen. En 68% van de video's zijn inmiddels niet meer van echt te onderscheiden. Dat is de wereld waarin wij momenteel leven. Dus wat echt is en wat nep is, is bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. Ja, de beelden zijn zo realistisch, de stemmen zijn zo overtuigend. En ons eerste instinct is om het simpelweg te geloven. Ons brein zegt dit moet wel echt zijn. Terwijl we tegelijkertijd misschien ook wel afvragen, maar zou het nep zijn? Dit is hoe bedrog werkt. Als iets maar half waar zou zijn, dan is het makkelijk om er doorheen te prikken. Maar als iets bijna waar is of net niet waar is of waar lijkt te zijn en dat klinkt overtuigend, dan is dat een stuk lastiger. En dus ook hoe geestelijk bedrog werkt. Ja, het is niet altijd duidelijk precies waar het niet helemaal correct is, waar het net even vals is. Het is niet altijd duidelijk. En vaak lijkt het uit een betrouwbare bron te komen en klinkt het overtuigend en we willen het ook graag geloven. Ja, in onze zonde, in onze menselijke natuur zijn we vaak te gretig om te geloven wat ons troost, om te geloven wat in lijn is met onze verlangens, zelfs als het de waarheid tegenspreekt. Vaak worden we liever gevleid door leugens en gestreeld, hè, worden we liever in ons verlangen dan dat we geconfronteerd worden met de soms harde waarheid over dingen. En dat is denk ik precies waarom Paulus hier in onze tekst er schrijft en waar het toen belangrijk was en ook nu belangrijk is. En hij waarschuwt ons in de versen die we vandaag gaan lezen. Ja, net als dat deepfake AI het oog en het oor misleidt, is valse leer iets wat het hart misleidt. Ja, en het is niet duidelijk precies van die situatie in de Romeinen toen, wat er precies duidelijk was, of waar de valse leer precies zat, of over welke groep Paulus het precies had. Maar de consensus waar iedereen op uitkomt is dat het duidelijk was dat het voor Paulus duidelijk was dat er valse leer de gemeente binnen ging komen. En ook uit welke hoek het ging komen. De vraag was alleen wanneer en niet als. Dus, maar we hebben vorige week hebben we gekeken naar 16 hele mooie versen over allerlei groeten en mooie dingen die Paulus zegt over allerlei mooie broeders en zusters. En hier in het vers recht daarop volgend heeft Paulus het plotseling over een waarschuwing over valse leer. Hoe is dat? Het lijkt zo van de hak op de tak te springen. En ik denk wat het is, is dat in die 16 versen was Paulus zo vol van liefde voor zijn broeders en zusters, dat vanuit die liefde wil hij hen ook waarschuwen. Ja? Dus hij wil hen vanuit een pastoraal, vanuit een herdershart toespreken met deze waarschuwing. Dus ik denk dat we die versen ook op die manier met elkaar moeten lezen. Ja, want het gevaar toen is reëel en dicht bij huis. En het gevaar nu is ook reëel en dicht bij huis. Ja, en die woorden van Paulus die roepen ons op, zullen we zien, om waakzaam en onderscheidend te zijn met elkaar. Dus laten we de versen lezen en bidden en dan gaan we er met elkaar induiken. Dus Romeinen hoofdstuk 16 vers 17 en 18. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen en keert u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat we het voor ons mogen hebben, Heer. Dat we uw hele raadsbesluit voor ons mogen hebben, Heer. Om uit te lezen, om van te horen, Heer. En ik bid voor deze ochtend, voor dit moment, Heer. Dat u tot ons harten spreekt, Heer. Dat u ons hart zacht maakt en goede grond maakt. Om uw woord te ontvangen wat u voor een ieder van ons deze ochtend heeft, Heer. En we bidden dat in Jezus' naam. Amen. In deze twee versen doet Paulus een aantal dingen. Hij roept op om uit te kijken voor een bepaald soort mensen, zodat we ons van hen af kunnen keren. En de reden dat hij hiervoor geeft is dat hij ons wijst op hun karakter en wijst op hun werkwijze. En ik wil eigenlijk eerst gaan kijken met jullie naar dat karakter en die werkwijze, zodat we daarna dan met elkaar kunnen kijken van oké, hoe gaan we dan waakzaam zijn hierin, hè? Hoe gaan we daar uitkijken voor hen en hoe gaan we ons van hen afkeren. Dus wat lezen we over deze mensen hier? Wat zegt Paulus hier over deze mensen? Een aantal dingen. Hij zegt ze brengen oneenigheden teweeg en ze werpen struikelblokken op tegen onderricht. Ze dienen niet Jezus, maar ze dienen hun eigen buik. En ze bedriegen harten van argeloze mensen met hun fraaie woorden en mooie praat. Dus met andere woorden, ik denk dat we vier karakteristieken lezen. Ze vermommen zich door uiterlijke gladde praatjes en vleierij. Ze hebben zelfzuchtige motieven, ja, want ze dienen hun eigen buik. Ze brengen verdeelde leer. En ze hebben een negatieve impact op de gemeente. Want ze gaan achter argeloze harten van mensen aan. Om vast te kunnen stellen denk ik van oké, hoe moeten we dat zien? In welke context moeten we deze karaktereigenschappen zien? Wil ik met jullie naar twee andere teksten kijken, heel kort. Om die aan elkaar met elkaar te vergelijken. En te zien van oké, in welk licht moeten we deze karakteristieken lezen? En het eerste vers is uit Handelingen hoofdstuk 20 vers 29 en 30. Dat is de tekst waarin Paulus zo'n afscheidsgesprek heeft met de oudsten in Efeze. Handelingen 20 vers 29 en 30. En Paulus die zegt daar dit. Hij zegt, want weet dit, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. En ik denk dat als we deze twee versen lezen, dat we dezelfde vier karaktereigenschappen terug zien komen. Ze vermommen zich als zijnde mannen uit hun eigen midden. Ze hebben zelfzuchtige motieven, want ze willen de discipelen wegtrekken. Ze brengen verdeelde leer en ze hebben een negatieve impact op de gemeente, want ze willen de kudde niet sparen. Tweede vers is van Jezus uit Matteüs hoofdstuk 7 vers 15 en het begin van 16. Matteüs 7 vers 15 en 16. En daar zegt Jezus, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Wederom, ik denk dat we dezelfde vier karaktereigenschappen hier zien. Ze vermommen zich als schapen uit hun eigen midden. Ze hebben zelfzuchtige motieven, want ze zijn roofzuchtig. Ze brengen verdeelde leer en ze hebben een negatieve impact op de gemeente, want ze zorgen voor slechte vrucht. Met andere woorden, ik denk dat we mogen zeggen dat de verse vandaag, waar Paulus het over heeft, een beeld geeft van wolven. Maar niet alle, we kunnen zeggen in ieder geval dat alle wolven valse leraren zijn, maar dat niet alle valse leraren wolven zijn. En als we dat verschil zouden moeten nuanceren in slechts een paar woorden, we gaan er zo verder naar kijken, dan zou je heel simpel kunnen zeggen dat valse leraren valse leer brengen, maar dat, en een verkeerde leer brengen, maar dat wolven met een verkeerd hart komen. Het hart is het verschil tussen de wolf en de valse leraar. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld in Gods woord, naar wat tekenen zijn van een valse leraar, dan is het vaak zo dat ze oprecht zijn, maar het simpelweg mis hebben. En dat ze een leerbare geest hebben. En als je komt met het schrift, om ze te corrigeren, dat ze bereid zijn om te luisteren en heroverwegen. Het kan zelfs zo zijn dat ze ook echt God willen eren en zijn woord wel begrijpen, maar niet goed genoeg begrijpen of niet voldoende begrijpen. Ja, het kan zijn dat ze zelfs een nederige houding hebben, deze valse leraar, en ook heiligheid najagen en oprecht zijn in hun zorg voor anderen. Maar dat waar ze verkeerd zijn in hun leer, het vaak geworteld is in of onwetendheid of traditie of een slordige omgang met Gods woord. En dat is dus niet altijd opzettelijk bedoeld. Niet kwaadaardig bedoeld. Als we kijken in Gods woord naar een aantal voorbeelden erin, dan zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld dat de drie vrienden van Job valse leraren waren. Ja, ze hadden een verkeerd beeld van God wat ze Job wilde duidelijk maken en ze beschuldigden Job van zonde, terwijl hij in die zin, met betrekking tot wat zij zeiden, onschuldig was. Hun theologie was simpelweg te simplistisch en fout. Maar ze hadden het hart op de goede plek. En aan het einde van Job in hoofdstuk 42 berist God hen over het feit dat ze niet juist over hem gesproken hadden. Ander voorbeeld is Apollos in Handelingen hoofdstuk 18. Die nauwkeurig de zaken van de Heer onderwees, maar hij wist alleen over de doop van Johannes. En Priscilla en Aquila die nemen hem apart en leggen hem de weg van God nauwkeuriger uit. Een valse leraar, maar niet kwaadaardig en corrigeerbaar als hij erop gewezen wordt. Of er zijn sommigen in Korinthe die vanuit hun Griekse gedachtegoed erin geloofden en in de war waren dat er geen opstanding uit de doden was. Het zijn allemaal voorbeelden van valse leraren. Wolven daarentegen zijn niet corrigeerbaar en verzetten zich tegen bijbelse correctie. En ze blijven het schrift verdraaien om hun positie te beschermen en zijn vaak gedreven door hebzucht, door macht, door invloed. Petrus schrijft hierover 2 Petrus 2 vers 3. Hij zegt, en zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Dat komt vaak dus gepaard met een houding van hypocrisie of manipulatie. Ook hier hebben we verschillende voorbeelden van uit Gods woord. Denk aan Bileam in Numeri 22 tot 24. Een niet-Israëlische profeet die geld wilde verdienen door Israël te vervloeken. Maar God dwong hem om in plaats daarvan zegeningen uit te spreken. En er zijn drie schrijvers in het Nieuwe Testament die kijken naar Bileam en hem daar aanhalen. Petrus die zegt over hem dat het een beeld is van hebzuchtige, corrupte leraren die anderen uitbuiten. Judas die zegt over hem dat hij naar geld streefde en naar persoonlijk gewin streefde, maar niet naar de waarheid. En Johannes in Openbaring zegt dat hij Gods volk leidde naar een plek van compromissen, afgoderij en immoraliteit. Bileam is het toonbeeld van een wolf. Hebzuchtig, bedriegelijk en destructief. Maar denk ook in het Nieuwe Testament aan Hymenaeus en Philetus, waar Paulus zegt dat ze onderwezen dat de opstanding al had plaatsgevonden en het geloof van sommigen afbrak. En hij zegt erbij dat hun geloof uitzaaide als kanker. Of denk aan Simon de Tovenaar in Handelingen 8, die de Heilige Geest wilde kopen voor persoonlijk gewin. Zoals ik eerder zei, alle wolven zijn valse leraren, maar niet alle valse leraren zijn wolven. Maar deze hier, waar we hier over leven, zijn niet alleen valse leer. We zien hier niet alleen valse leer uit onwetendheid. In de verse van vandaag lezen we dat ze weten wat ze doen. Dat ze gladjes zijn, dat ze strategisch zijn en dat ze zichzelf dienen. Dus we hebben het niet over alleen maar valse leraren. Dus, ik hoop dat het iets duidelijker beeld geeft in de nuance tussen deze twee. Dus laten we nu verder kijken in deze twee versen wat Paulus zegt over deze vier karaktereigenschappen en de methode van deze wolven. Als eerste zegt Paulus dat wolven oneenigheid teweeg brengen. Ze veroorzaken verdeeldheid, of als er al verdeeldheid is, of een vlaagje verdeeldheid, dan wakkeren ze die verder aan in een gemeente. Paulus die noemt in Galaten 5 verdeeldheid als een werk van het vlees. En ze zijn er dus op uit om de fellowship in een gemeente te verbreken of te ondermijnen. En dat is niet altijd meteen duidelijk vanwege het feit dat ze met fraaie woorden en mooie praat aankomen. Maar uiteindelijk komt het daar altijd op neer. Dat ze erop uit zijn om verdeeldheid te veroorzaken. En ze doen dat bijvoorbeeld door op een bepaald onderwerp een andere leer te verkondigen. Of een controversiële leer te verkondigen. En dat doen ze niet aan plein publiek, zodat iedereen dat heel duidelijk weet. Maar dat doen ze door één op één naar individuen te gaan. En dat te vertellen, om die vervolgens aan hun kant te krijgen. Zodat er een soort wij- en zij-situatie ontstaat. Een soort kliekjesvorming ontstaat over bepaalde leer en wat ze aanhangen. Ja, dat doen ze vaak door wantrouwen te creëren richting het leiderschap. Helemaal teruggaat naar de slang in de tuin. Hebben ze gezegd dat? Ze doen dit door vaak heel snel over te stappen van het feit dat er theologische oneenigheid is. Maar dat er dan vervolgens heel snel ook een relationele breuk achteraan komt. Omdat ze daarop aansturen. We zien dit bijvoorbeeld in Gods woord terug in 1 Korinthe, in de eerste brief van Paulus naar de Korinthe, in 1 Korinthe hoofdstuk 1 tot 3, waar uiteindelijk Paulus zegt dat sommige Paulus volgen en sommige Apollos volgen. Er zijn kliekjesvorming, kerkjes binnen de kerk. Maar heden ten dagen zien we dit ook. We zien dit als er gemeentes zijn waar er binnen een gemeente een leider, een apart groepje hebt, als een soort gemeente binnen een gemeente. We zien dit online als er christelijke beïnvloeders zijn die een aanhang opbouwen door andere christenen van een bepaald kamp constant aan te vallen in plaats van dat ze de gemeente opbouwen. En we zien dat ook tegenwoordig doordat secundaire kwesties verheven worden tot primaire kwesties en gebruikt worden om fellowship te verbreken. En ik denk dat het laatste punt heel belangrijk is. En niemand van ons is Jezus of een Paulus of een Johannes. Ja, niemand van ons heeft een pure doctrine waarin we absoluut niks fout denken in hoe we over God denken. Ja, we schieten allemaal tekort in onze begripsvorming van het woord. En dat is prima. Dat kan ook niet anders. Maar de vraag is, op wat voor soort doctrines schieten we tekort en hoe gaan we hiermee om? En ik denk dat we hier dus een onderscheid moeten maken in primaire en secundaire kwesties. Of zoals ik ze vaak noem, gesloten hand dingen en open hand dingen. Waar is er geen discussie over? Waar mogen we discussie met elkaar over hebben? Dus primaire, essentiële, gesloten hand kwesties is eigenlijk zo'n beetje alles wat te maken heeft met God, Jezus, het woord en redding. Ja? Er is één ware, eeuwige, levende God in drie personen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Jezus is volledig God, is volledig mens, geboren uit de maag, zondeloos leven geleid, aan het kruis gestorven, voor onze zonde betaald en 3 dagen later is hij lichamelijk opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van de Vader en gaat in glorie terugkomen. De mens is geschapen in het evenbeeld van God en is door zonde gescheiden van God. Een redding is nodig om zo onder Gods oordeel vandaan te komen. Redding is alleen uit genade en uit geloof in Jezus. De Bijbel is het geïnspireerde, gezaghebbende woord van God dat betrouwbaar is in alles wat het leert en meer dan genoeg is voor redding en meer dan genoeg is om een heilig leven te leiden. Er is een lichamelijke opstanding uit de dood. En voor gelovigen betekent dat voor eeuwig met God zijn. En voor ongelovigen betekent dat voor eeuwig gescheiden zijn van God in de hel. Dit zijn allemaal primaire, essentiële, gesloten hand kwesties waar we niet over onderhandelen. Er kunnen misschien stromingen zijn waar de nuances iets verschillen en dat is prima. Maar als je in de kern dit niet gelooft, ben je deel van een ander team en hang je een ander evangelie aan. Maar dan zijn er ook secundaire, belangrijke, openhand kwesties. En dit is geen complete lijst, maar een indruk. Denk aan de manier van dopen of avondmaal vieren. Hoe kerkbestuur in te richten. Wat de rol is van een vrouw in de gemeente. Zijn de genadegaven nog actief? Hoe zit het met lidmaatschap en kerktucht? Is er een doop in de Heilige Geest? Wat is je visie op de eindtijd? Belangrijke dingen waar we meningsverschillen over mogen hebben, waar dus door misschien verschillende denominaties ontstaan, maar we zitten in hetzelfde team en we zijn broers en zussen van elkaar. En dan zijn er zelfs nog misschien wel een derde stap aan openhand kwesties die meer te maken hebben met persoonlijke overtuigingen en tradities. Aanbiddingsstijl, kledingstijl op zondag, wel of niet vieren van bepaalde feestdagen of de Sabbat, welke Bijbelvertaling we lezen, thuisscholing of niet, hebben we een jonge of een oude aarde, wat gebeurt er tussen je sterven en je wederopstanding, hoe ziet de hemel er straks precies uit? Allemaal kwesties van overtuiging of van voorkeur waar we geen fellowship over verbreken, waar we met samen in dezelfde gemeente kunnen zitten en samen door één deur kunnen gaan. Maar hier is het punt. Wolven maken van elk niet-primair punt een primair punt. Van alles wat niet essentieel is, iets essentieels. Want wolven gaan voor verdeeldheid. En zijn dus bereid over al deze niet-primaire dingen fellowship te verbreken. En als die fellowship verbroken is, of het lukt niet om fellowship te verbreken, dan verdwijnen ze stilletjes door de achterdeur naar buiten. Dat is het verschil. Als tweede, wolven werpen struikelblokken op tegen het onderricht. Met andere woorden, ze geven niet alleen hun mening over iets, maar ze maken het moeilijker voor anderen om te groeien in geloof en maken het moeilijker voor anderen door de leer in de gemeente te verwarren, te verdraaien of te niet te doen. Ze werpen struikelblokken op die eigenlijk tegen de vrijheid zijn die we in Jezus hebben en die Jezus aan het kruis voor ons geregeld heeft en ons wederom een juk oplegt die we niet hoeven te dragen. Veelal betekent het dus dat ze voorwaarden stellen aan redding. Of dat ze in hun onderwijs heel losjes omgaan met zonde. Of dat ze de morele grenzen proberen te herdefiniëren. Of dat ze het werk van Jezus aan het kruis minimaliseren of eigenlijk ineffectief willen maken, niet voldoende willen maken. En vaak is het gebaseerd op onderwijs waar versen compleet uit hun context worden gerukt. Voorbeelden hieruit uit het woord komen we wederom bij Biljam terecht, die advies gaf om Israël, zijn advies leidde Israël in zonde. Of denk aan de groep in de Galatenbrief die besnijdenis voorwaardelijk maakte voor redding. Of denk aan valse leraren die de opstanding ontkenden en de hoop van velen ondermijnden. Ook in onze tijd zien we dit tweede punt van de struikelblokken heel duidelijk terug. Denk bijvoorbeeld aan het welvaartsevangelie, waarbij het financieel zaaien blijkbaar nodig is om Gods zegen te ontvangen. Of waarbij bidden een werk is geworden omdat het een afspiegeling is van de mate van geloven je hebt op basis van of God wel of niet antwoord gaat geven op jouw gebed. Denk aan de stromingen waarbij zonde geen enkel probleem is, want er is toch genade. Denk aan legalistische gemeenten waar het verplicht is om de Sabbat te houden, of waar je alleen avondmaal kan vieren als je in hun gemeente gedoopt bent. Of denk aan de momentele deconstructiebeweging. Ik weet niet of jullie die kennen, de deconstructiebeweging. Laat me één quote daarvan van een deconstructioniste, een moeilijk woord, benoemen, Melanie Mutch. Zij zegt het volgende. Ze zegt, uiteindelijk gaat iemand over tot de deconstructie om te zien wat er in zijn geloof de moeite waard is om te behouden en wat herbouwd moet worden. Als hij echter vaststelt dat er iets de moeite waard is om te behouden, begint hij vanaf dat fundament met heropbouwen. Hij bouwt een geloof op wat authentieker aanvoelt in hoe hij God ziet. Omdat de geloofigheid zo persoonlijk is, is de keuze wat hij na de deconstructie doet aan de persoon zelf en aan niemand anders. Einde citaat. Ja, deconstructie betekent ik hou alleen wat ik leuk vind en ik laat alles los waar ik niet van hou en dat is mijn geloof. Allemaal vormen van struikelblokken die opgeworpen worden tegen het woord van God en door wolven gebruikt worden om de harten van argeloze mensen te bedriegen. Als derde zegt Paulus hier dat wolven hun eigen buik dienen. Hun motivatie is uiteindelijk zelfgericht in plaats van dat het Christus gericht is. En vaak zie je dat ze hier op zoek gaan naar rijkdom, naar eer, naar invloed, naar persoonlijke bevestiging, naar wereldse bevrediging, in plaats van dat ze op zoek gaan naar Gods koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. In plaats van dat ze op zoek gaan naar trouw aan Christus. In plaats van dat ze op zoek gaan naar de liefde voor de kudde. En Paulus die snijdt hier tot het hart, want hij zegt valse leer volgt vaak uit valse motieven. De zelfgerichte leraar zal en wil de waarheid manipuleren om persoonlijke doelen te bereiken. Niet beter te maken voor jou, maar beter te maken voor hem. Hij wil rijk worden vaak. Ja, rijk worden wordt vaak gekoppeld aan zijn bediening. En ze roepen vaak op om onder druk te geven of ze maken beloften dat ze gezegend zullen worden als ze geld geven. Deze mensen die verlangen vaak naar beroemd zijn. Ze verlangen naar status. En als het eventjes kan, willen ze het liefst geen enkele verantwoording afleggen voor hun bediening. Ze willen liever mensen behagen dan dat ze God behagen. Paulus die zegt hierover in Galaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En we weten wie dit soort mensen in onze tijd zijn. De grote beroemde voorgangers met hun excessieve weelde van luxe auto's, villa's en privéjets. Die zichzelf hierin compleet rechtvaardigen. We weten van de charismatische leiders die gemeenteleden op allerlei wijze manipuleren en hun geestelijk gezag misbruiken om er zelf beter van te worden. We kennen de bekende leiders op de social media's waar alles draait om eer en meer volgers, in plaats van dat het gaat om een herder te zijn net als Jezus. En als vierde, als laatste, zegt Paulus dat wolven bedriegen door hun fraaie woorden en mooie praat. Bedrog is hun primaire tactiek. Ze zijn welbespraakt, ze hebben een bepaalde natuurlijke charme, ze zijn rap van de tong en ze vleien hun weg naar meer invloed in een gemeente. Ja, door hun persoonlijk charisma, door in te spelen op emoties, winnen ze de harten van mensen. En ze weten wat te zeggen. En ze weten hoe het te zeggen op zo'n manier dat ze geaccepteerd worden en dat het voor waar wordt aangenomen wat ze zeggen. Maar de verhouding tussen wat ze zeggen en of het Bijbels ook hout snijdt, is ver te zoeken. En als je ze aanspreekt erop, dan zie je vaak dat ze wars zijn van wat het schrift zegt. Ja, als we daar nauwkeurig dat ernaast zouden liggen. En dat ze liever de voorkeur geven om over gevoel te praten, om dat te laten regeren in plaats van wat het schrift zegt. Voorbeeld hierin in Gods woord, bijvoorbeeld uit de tijd van Jeremia, waar er heel veel valse profeten waren met vleiende woorden, die valse troost gaven in plaats van dat ze correctie gaven. Die zeiden dat er vrede was, terwijl dat er niet was. Die waarschuwingen van God tegenstelden met leugens over God. Of denk aan de Farizeeërs die op de pleinen stonden met al hun publieke vroomheid om applaus te ontvangen. Jezus zegt hierover in Johannes 12, 43, want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Maar ook tegenwoordig zie je dit aan alle kanten. Denk aan alle voorgangers die meer motiverende sprekers zijn, waarbij ze preken hebben vol allerlei pakkende slogans en persoonlijke verhalen, maar absoluut nul substantie uit het woord. Ja. Denk aan voorgangers die de harde waarheden vermijden en alleen vertellen wat mensen willen horen. Paulus heeft daar ook iets over te zeggen in 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. Hij zegt daar, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Dit is hoe Paulus het karakter en de methode van deze wolven hier omschrijft. En hij doet dit voor twee redenen. Hij doet dit omdat hij ons wil oproepen om hen in het oog te houden. En hij wil dat we ons ervan afkeren. Dat is waarom Paulus het hier heeft over karakter en methodiek. Niet alleen zodat we het ter informatie kunnen aannemen, maar dat we kunnen groeien in ons onderscheidingsvermogen en als het nodig is de juiste actie kunnen ondernemen. Dus Paulus die roept ons op om waakzaam te zijn. Waarom doet hij dat? Ik denk dat hij dat doet omdat hij in principe zegt dat we ons christelijk leven simpelweg niet op cruise control kunnen leven. Gewoon een knopje, armpjes van, of handjes van het stuur en het voetjes van het pedaal. Recht zo, die gaat. Ja? Paulus zegt, dat is niet de manier waarop we ons christelijk leven kunnen leiden. Want we moeten constant oplettend zijn. Constant oplettend zijn, want wolven melden zich nou eenmaal niet aan als wolven. Het is niet zo op zondagochtend dat er hier iemand binnenkomt en die zegt van hallo, ik ben een wolf. Ja, ik doe alsof ik een schaap ben, maar ik kom hier om verdeeldheid te brengen en te zaaien en er zelf beter van te worden en hoep, dan ben ik weer weg. Ja, dat is niet hoe het werkt. Ja, dus we moeten oplettend zijn, we moeten waakzaam zijn voor wat er binnenkomt. Want dat wolven de gemeente binnenkomen en ook onze gemeente binnenkomen, is een feit. Paulus zegt dat in Handelingen 20, vers 29. Want weet dit, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen. Maar wolven komen gekleed in christelijk jargon. Wolven komen met de schijn van godsvrucht. Wolven komen en doen zich voor als dienaren van gerechtigheid. Wolven komen en komen met een emotionele boodschap van liefde en eenheid, die heel overtuigend klinkt. En de vraag is, hebben we het onderscheidingsvermogen om hen te herkennen, zodat we de juiste actie kunnen ondernemen? En dat is waar Paulus ons hier toe oproept. Om onze ogen open te houden en waakzaam te zijn. Dus hoe ziet dat eruit? Misschien eerst, hoe ziet dat er niet uit? Ja, waar roept Paulus ons niet toe op? Hij roept ons niet op om iedereen constant onder de loep te nemen. Hij roept ons niet op om op alle slakken zout te leggen. Hij roept ons niet op om alleen maar achterdochtig te zijn. Dat is niet waar Paulus ons toe oproept. De oproep van Paulus is pastoraal. Vanuit een herdershart voor de gemeente. En zo'n hart is het hart dat we ook voor elkaar mogen hebben hierin. Ja, een gemeenschappelijke houding van waakzaamheid die geworteld is in Gods woord. Zodat valse leraren, zodat wolven het niet makkelijk hebben om zich hier te vestigen. Dus hoe ziet dat eruit? Ik denk ten eerste dat waakzaamheid betekent dat we een actief onderscheidingsvermogen hebben en ontwikkelen als het gaat om doctrine. Als het gaat om Gods woord. Ik denk dat het ons oproept om als de mensen uit Berea te zijn, uit Handelingen 17, die het woord ontvingen met grote bereidwilligheid, maar het dagelijks naast het schrift lagen als de ultieme meetlat voor wat waarheid is. Ik denk dat het ons oproept om wat Johannes in 1 Johannes 4 vers 1 zegt, niet elke geest te geloven, maar eerst te beproeven of het uit God komt. Dus met andere woorden, we mogen alles leren toetsen aan het woord. Alles wat we horen, of dat nou podcasts zijn, of dat nou preken zijn, ook van wat Casper zegt, ook van wat ik hier zeg, ja, of wat we horen in fellowshipgroepen, mogen we toetsen aan Gods woord. Alles wat we lezen in boeken, artikelen, blogposts, etc., mogen we leren toetsen aan Gods woord. Mogen we naast het woord leggen en te kijken of het klopt. En dus is het belangrijk dat we onze Bijbel kennen. Hoe meer we de Bijbel kennen, hoe beter we onze Bijbel kennen, hoe beter het is, hoe makkelijker het is om echt van vals te onderscheiden. Ja? Dus lees, lees en lees. Want verdeeldheid in de gemeente wordt niet veroorzaakt door degenen die zich vasthouden aan Gods waarheid. Maar juist door degenen die zich ertegen verzetten. Dus met andere woorden, helderheid in doctrine is niet de vijand van eenheid, maar juist de basis ervan. Het moet duidelijk zijn wat we geloven. Daar moeten we op kunnen staan en we moeten dat kunnen staven aan Gods woord. Ik denk dat daarnaast waakzaamheid ook betekent dat we een actief onderscheidingsvermogen mogen hebben in onze relaties. Ja? Niet om alles onder de loep te leggen en achterdochtig te zijn, maar gewoon simpelweg te kijken in ons midden. Wie zaait er onrust? Wie isoleert mensen in groepjes? Wie verspreidt leer die het geloof ondermijnt of moeilijker maakt? Ze mogen daarin leren, ook in relaties, om door de schone schijn heen te kijken en niet zo snel onder de indruk te raken van charme of charisma. Ik denk dat waakzaam zijn ook betekent dat we de kwetsbaren onder ons mogen beschermen, moeten beschermen. En aan de ene kant is dat een rol voor de herders, ja, die niet alleen waarheid onderwijzen, maar ook waarschuwen voor valse leer. Ja, en nieuwe christenen of onvolwassen christenen helpen om in hun geloof te groeien. Maar er is ook een rol weggelegd voor een ieder van ons. In fellowship, met elkaar, in een kring, in bijbelstudies, in accountability. Elkaar helpen wijzen op Gods woord. Elkaar helpen om het woord recht te snijden. Elkaar helpen groeien in het onderscheidingsvermogen. Zodat we elkaar op die manier helpen beschermen. En als er een situatie is waarin een broeder of zuster zich online bijvoorbeeld heeft ingelaten met iemand die wolvengedrag vertoont, en het woord bevestigt dat, dan mogen we die persoon in liefde erop wijzen en te zeggen dat ze zich compleet moeten afkeren daarvan. En vervolgens mogen we hem of haar helpen om hen of haar te stoppen met het volgen van het luisteren naar die podcast, of het stoppen met het lezen van die boeken of naar die preken te luisteren. Mogen die ander helpen om hen te leren stoppen die stem als invloed te hebben of laten hebben op hun denken. En het liefste ook mogen we dingen aanreiken wat solide alternatieven zijn om dat gat te vullen. Het is altijd goed om een leeg gat te vullen. Ja, dus we mogen elkaar daar in liefde op wijzen en in helpen als dat gebeurt. Maar het kan ook zo zijn dat de situatie er is waarin er hier iemand binnen zou zijn of binnengekomen is die lijkt wolvengedrag te hebben en het woord bevestigt dat. Als dat de situatie is, denk ik dat het belangrijk is dat je meteen naar leiderschap toekomt. En dus niet als een soort kliklijn waar je anoniem even iets kan doen, maar Als dat zo is, dan is dat een serieuze aanklacht waar we ook serieus naar moeten kijken. Ja, want het is van groot belang dat de herders weten of en in welke mate de schapen in gevaar zijn. Zodat we adequaat actie kunnen ondernemen. Maar de Bijbel is overduidelijk over de actie die ondernomen moet worden als de valse leer, als de wolf er is. Titus 3 vers 10 en 11. Daar zegt Paulus daar zegt hij van waarschuw een persoon 1 of 2 keer. En daarna heb je niets meer met hem te maken. Eerder in dezelfde brief in Titus hoofdstuk 1 vers 10 zegt hij hen de mond te snoeren. Waarom? Omdat ze enorme verwarring zaaien. En het is taak aan de herders om de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen. Maar keer op keer, of het nou Jezus is, of Paulus is, of Petrus is, of Judas is, of Johannes is, elke keer weer en ieder van hen zegt om je van de persoon af te keren. Waarom? Omdat ze de kudde uiteen willen drijven en willen vernietigen. Ze willen de kwetsbare schapen weghouden en wegtrekken van Jezus en wegtrekken van de waarheid. Ze willen verwarring en verdeeldheid zaaien. Ze willen zonde normaliseren. Dat is waarom een Jezus en een Paulus en een Petrus en een Judas en een Johannes er zo overduidelijk over zijn. Want het is aan de herders om de kudde te beschermen en te bewaken. In onze zonde, in onze menselijke natuur zijn we vaak zo gretig om te geloven wat ons troost of wat in lijn is met ons verlangen. Zelfs als het de waarheid tegenspreekt. En we worden vaak liever gevleid door leugens of we worden liever gestreeld in ons verlangen dan dat we geconfronteerd willen worden met de waarheid. Maar Paulus die spreekt ons hier pastoraal toe en hij forceert ons om onszelf een vraag af te stellen. En de vraag is dit, 2 vragen. Laat ik me gemakkelijk beïnvloeden door aantrekkelijke stemmen of ben ik geworteld in Gods woord? Ja? Laat ik me gemakkelijk beïnvloeden door aantrekkelijke stemmen of ben ik geworteld in Gods woord? En de tweede vraag is, voel ik me meer aangetrokken tot mensen die me een goed gevoel geven dan tot de waarheid die me kan corrigeren? Voel ik me meer aangetrokken tot mensen die me een goed gevoel geven dan tot de waarheid die me kan corrigeren? Jezus is onze goede herder die het leven gegeven heeft voor de schapen. En hij waarschuwt ons in Johannes hoofdstuk 10 dat de wolf komt om te stelen, om te doden en om te vernietigen. Maar in Johannes 10 vers 27 staat er: mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Onze veiligheid ligt uiteindelijk niet in ons vermogen om elke namaak te herkennen en er actie op te ondernemen. Onze veiligheid ligt uiteindelijk door dicht bij de herder te blijven en naar zijn stem te luisteren. Ja. Dus als je zijn stem nog niet hoort, dan is vandaag de dag om zijn stem te horen en hem aan het kruis te zien als je redder en te geloven en te bekeren zodat je zijn stem kan horen en je dicht bij hem kan blijven. Maar gemeente, blijf waakzaam. Blijf geworteld in het woord en klamp je aan hem vast. Want gladde stemmen van bedrog komen. Dus ken de stem van je herder die sterker is, die duidelijker is en die vol leven is. Dus wat ik eerder zei is dat alle wolven zijn valse leraren, maar niet alle leraren zijn wolven. En hetzelfde geldt als we er op deze manier naar kijken, is dat alle wolven kenmerken zich door deze 4 eigenschappen. Maar het is niet 1-op-1 zo dat als je 1 van deze 4 eigenschappen ziet, dat het direct ook een wolf is. Daar is onderscheidingsvermogen voor nodig. En het kan zijn dat het een rode vlag is en een indicatie is voor meer, zeker als de rode vlaggen zich opstapelen in karakter. Het is niet een één op één ding dat we kunnen zeggen van, oh, maar deze persoon lijkt een beetje dit en dit te doen. Oh, dat is een wolf. Dan moeten we heel voorzichtig met elkaar mee zijn. Ja? Alle wolven zijn valse leraren. Niet alle leraren zijn wolven. Niet alle wolven hebben deze karaktereigenschappen. Het hebben van sommige van deze karaktereigenschappen betekent niet automatisch dat je een wolf bent. Laatste ding. Ik ben me ervan bewust dat dit een pittig onderwerp is. Ja, een lastig onderwerp is. Misschien heb je hier heel veel gedachten over als ik dit nu allemaal zeg. Of emoties komen er los. Of je worstelt bij dingen die hier gezegd zijn. En dat is prima, die mogen er zijn. Dat is helemaal goed. Maar voel je daarin niet geremd om naar mij toe te komen, naar Sander toe te komen, naar Casper toe te komen. Ja, zodat we gesprek daarover kunnen hebben met elkaar. Waar schuurt het? Dat is belangrijk. Want we willen zorg dragen voor jullie. En we willen jullie beschermen. Ja? Dus laten we bidden. Vader Heer, ik dank u Heer voor deze woorden Heer. Deze waarschuwing die Paulus ons hier geeft Heer. Heer, het is belangrijk. Het is misschien niet leuk Heer, maar het is belangrijk. Heer, om onderscheidingsvermogen te hebben. Heer, als het gaat om deze personages. Heer, dat we leren zien met wat voor mensen we soms te maken kunnen hebben, Heer. Zodat we ons zelf tegen kunnen beschermen, Heer. Heer, help ons ook om naar deze verse te kijken en ons eigen hart te toetsen, Heer. Heer, en onszelf te toetsen en te kijken naar wie we momenteel luisteren. Van wie we input aannemen, Heer. Naar wie we misschien gewoon in ons hart al hebben gezegd van alles wat deze persoon zegt is goed. Ja, als dat mensen online zijn, boeken die we lezen. Podcasts, wat dan ook, Heer. Toets ons hart daarin, Vader. Niet om alles onder de loep te nemen, Heer. Maar gewoon goed gedegen in de geest ernaar te kijken, Vader. En help ons daarin dan ook om dat onderscheidingsvermogen te hebben. En er stappen in te ondernemen. En ook anderen daarin te betrekken, Vader. Om ons accountable daarin te houden, Heer. Om ons te helpen. Om misschien wel een favoriete leraar van ons vaarwel te zeggen. En naar andere mensen te gaan luisteren. Vader, bewerk dat in ons hart, Heer. Heer, ook als het gaat hier om onze gemeente, Vader. Help ons om in de geest, Heer. In liefde met elkaar om te gaan. Als het gaat om dit onderwerp, Heer. Dat we geen zout op alle slakken leggen. Elkaar niet helemaal onder de loep gaan lopen nemen nu van, oh, je zegt iets verkeerd, je bent vast een wolf. Heer, dat is niet het hart waarmee we willen rondlopen hier. Heer, maar we willen wel uw waarschuwing aannemen, Vader. Heer, dus help ons daarin om dat met liefde naar elkaar te doen, Vader. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.